Prijs de Heer. Goedemiddag, lieve gemeente. Ook thuis, in de livestream. Wanneer je deze boodschap ook hoort, ik wens je Gods rijke zegen. Open je harten voor het woord wat ik heb. We gaan door met de geloofsbelijdenis. En ik wil hem even voorlezen tot daar waar wij gekomen zijn. Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nou, we gaan vanmiddag nu alleen die ene zinsnede bekijken. Jezus die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Jezus heeft enorm geleden. Precies over een maand is het Pasen. Pasen is eigenlijk 3 dagen. Die hebt de Goede Vrijdag, waar het gaat over lijden. En de Paaszondag, waar we vieren dat hij de opgestane Heer is. Nou, je zou kunnen zeggen, van nu, op dit moment, vanmiddag, is het een Goede Vrijdag preek. We gaan kijken naar het lijden van Jezus. De Bijbel maakt heel duidelijk dat Jezus heel veel geleden heeft. Enorm veel geleden heeft. En hij heeft emotionele pijn geleden. Jezus werd afgewezen, uitgeleverd, verraden, verlogen, vernederd, vals aangeklaagd, in de steek gelaten door zijn eigen vrienden. Dat is emotionele pijn. Ten tweede leed Jezus afschuwelijke fysieke pijn in zijn lichaam. Hij werd ongelooflijk gemarteld. En tenslotte heeft Jezus geestelijke pijn geleden voor de zonde van de wereld. Onze zonden heeft hij gedragen. Nou, de vraag is, dan kan je vragen, waarom heeft Jezus zo enorm geleden? Nou, Jezus heeft onze emotionele pijn, onze fysieke pijn en onze geestelijke pijn in zijn lijden gedragen. Hij heeft daarvoor geleden. Dus Jezus is voor onze zonde gestorven. Hij is gestorven, het kruisdood. Maar waarom is hij dus moest hij die lange lijdensweg, de Via Dolorosa, de lijdensweg, helemaal uitlopen? Waarom ging dat zo ver? Waarom de doornenkroon op zijn hoofd? De 39 zweepslagen? Waarom moest hij zelf het kruis dragen? Waarom werd zijn baard eruit getrokken? Bespuugd, geslagen en geschopt. Ik weet niet of jullie de film The Passion wel eens bekeken hebben, maar halverwege The Passion, dan denk je toch, man, wanneer houdt dit op? Komt hier geen einde aan? Is er dan niet iemand die wat barmhartigheid kan tonen? Medelijden? Compassie? Het is een lange film en het gaat maar door en door en door. Waarom heeft Jezus zo enorm geleden? En de profeet Jesaja geeft een antwoord waarom de Messias zo moest lijden. Laten we naar het evangelie van Jesaja gaan. Jesaja 53, vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Nou, wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar onze eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen, op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open, als een schaap dat naar de slacht werd geleid. Als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Nou, dit is een profetie van Een profeet die 600 jaar voor Jezus heeft geleefd. 600 jaar voordat Jezus gekruisigd werd, heeft de profeet dit allemaal al opgeschreven. En vertelt waarom de Messias zo geleden heeft. De profeet zegt, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten, ons verdriet, heeft hij gedragen. Om onze overtredingen, onze zonden, de dingen die wij fout gedaan hebben, is hij verwond. Om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld. En zijn striemen is onze genezing geworden. Jesaja maakt heel duidelijk dat Jezus geleden heeft voor ons. Voor jou en voor mij heeft Jezus geleden. Voor jou en mij is hij die lange, lange lijdensweg gegaan. Jezus is dus niet alleen maar plaatsvervangend voor ons aan het kruis gestorven. Hij heeft ook plaatsvervangend voor ons geleden. Jesaja zegt, de straf die ons de vrede brengt was op hem. Nou, vrede is het woordje shalom. Shalom. En shalom betekent inderdaad vrede, maar het betekent ook het welzijn. De straf die ons het welzijn brengt, was op hem. Shalom is het omgekeerde van pijn, lijden, verdriet, ellende. Shalom is welzijn. En de straf was op hem. Dus er was zonde. Heel veel zonde van de wereld. Een enorme straf. Een hele grote rekening moest betaald worden. Men kon deze openstaande rekening niet zelf betalen. De schuld was zo enorm groot. En met deze openstaande rekening was er geen shalom, geen welzijn mogelijk. Niemand kon de schuld betalen behalve Jezus. En Jezus kwam en die straf, die enorme straf, is op Jezus gekomen. Jezus heeft die schuld gedragen. Hij heeft de kwelling, de straf heeft hij gedragen. Hij nam het op zich. Hij nam die ellende op zich. Hij heeft de rekening betaald door een lange lijdensweg te doorlopen. Zonder Jezus is er geen shalom, is er geen welzijn. Jezus heeft een hoge prijs betaald voor jouw welzijn, voor jouw shalom. En Jezus biedt ons een hele bijzondere uitwisseling, een hele bijzondere exchange vindt hier plaats. Onze ziektes heeft hij op zich genomen. Onze smarten, ons verdriet heeft hij gedragen. Jezus is voor onze overtredingen verwond. Overtredingen is alles wat jij verkeerd hebt gedaan. En dan heb je ongerechtigheid, is de status waarin wij geboren worden. Wij zijn ongerechtvaardig al geboren. Overtredingen, dat zijn al de verkeerde dingen die je in je leven gedaan hebt. Maar al als een mens geboren wordt, wordt hij in ongerechtigheid geboren. En dan staat er, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Jezus is verbrijzeld, zodat jij rechtvaardig mag zijn. Jezus is kapot gemaakt, zodat jij heel mag zijn. Door de striemen van Jezus is genezing gekomen. Dus genezing is mogelijk gemaakt omdat Jezus geleden heeft. En dat is de grote omkeer die Jezus gebracht heeft. De grote uitwisseling heeft Jezus mogelijk gemaakt. Verdriet wordt vreugde. Hopeloos wordt bestemming. Schulden hem min wordt overvloed. En schuldig wordt rechtvaardig. Ziekte wordt genezing. Dood wordt leven. En eeuwige dood wordt eeuwig leven. Geloof jij dat? Geloof jij dat? Geloof je dat dat nog voor vandaag geldt? Ik geloof dat Jezus voor mij heeft geleden. Ik geloof dat hij mijn verdriet heeft gedragen. Mijn overtredingen heeft weggenomen. Dat hij mij heeft gerechtvaardigd. Ik geloof het. En ik geloof ook dat genezing nog steeds voor vandaag geldig is. Jezus wil ons genezen van onze emotionele pijn, van onze fysieke pijn en van onze geestelijke pijn. Nou, in het geloofsbelijdenis hebben we gelezen dat Jezus Heer is. Hij is de Adonai, de Kyrios. Hij is de Zoon van God. Hij is God die mens geworden is, ontvangen door de Heilige Geest, geboren door de Maagd Maria. En dan staat er, geleden door Pontius Pilatus. Geleden door Pontius Pilatus. Dus in het hele geloofsbelijdenis komen er drie namen voor. de naam Jezus, de redder. En dan Maria, als een heilige. En Pontius Pilatus als de eeuwige schurk. Pilatus, ja, voor altijd in het belijdenis opgenomen als grote boef. Nou, Pilatus is absoluut bekend geworden doordat hij het bevel gaf om Jezus te laten kruisigen. En weet je wat hij gedaan heeft daarna? Hij heeft zijn handen gewassen en dat zei hij, ik was mijn handen in onschuld. En lieve mensen, zo kom je van zonde niet af, door je handen te wassen in onschuld. Er is vergeving mogelijk, maar dat is alleen door het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus. En het bizarre is dat nadat Pilatus zijn handen in onschuld heeft gewassen, heeft hij Jezus weggestuurd om hem te laten gezelen. En toen begon het bloed te vloeien. Het bloed begon te stromen. Het bloed dat vergeving bracht. Pilatus was de prefect, de gouverneur van Judea. Hij was dus de eindverantwoordelijke die Jezus ter dood liet veroordelen. En dat gebeurde niet zomaar. Het was geen vlugge dood, geen snelle dood. Jezus heeft heel zwaar geleden onder Pontius Pilatus. Pilatus gaf het bevel, maar de weg naar het kruis was een lange, lange martelgang. Jezus stond nog tegenover Pilatus en er was een klein gesprek tussen de gouverneur en Jezus. En Pilatus vraagt op een gegeven moment, wat is waarheid? Wat is waarheid? Nou moet je voorstellen dat de personificatie van waarheid voor hem stond. Jezus is de weg, is de waarheid en het leven. De waarheid stond voor Pilatus. De waarheid, Jezus zelf stond voor Pilatus. Maar Pilatus vroeg, hij keek de waarheid in de ogen, maar zei, wat is waarheid? Mogen God ons helpen wanneer mensen waarheid niet meer erkennen. Zelfs als waarheid letterlijk voor iemand staat. Als mensen waarheid verwerpen, zijn mensen tot verschrikkelijke dingen in staat. Nou, waarom wordt Pontius Pilatus in het apostolische geloofsbelijdenis bij naam genoemd? Waarom wordt hij als eeuwige schurk, zeg maar, aangeduid? Nou, ten eerste wordt zijn naam genoemd omdat Pilatus 100% een historisch persoon was. Door de naam van de gouverneur te noemen, wordt de kruisiging ook in een historische context geplaatst. In een historische tijd geplaatst. En verschillende geschiedenisschrijvers noemen Pilatus ook. Men heeft ook een beroemde inscriptie in Caesarea gevonden met de naam Pilatus. Hij was een historisch persoon. Hij heeft echt geleefd. Het is niet zo als een Nederlandse theoloog geschreven heeft, het verhaal gaat. De verhalen van de Bijbel zijn niet zomaar mooie verhalen waar je wijze lessen uit kunnen leren. Het is echt gebeurd. De kruisiging is een 100% historische gebeurtenis. Het is de heilsgeschiedenis. Het is onze heil geworden. Kijk eens naar die Lucas 3 vers 1. Misschien wel het saaiste versen uit de hele Bijbel. Lucas 3 vers 1. Ik ga het even aan jullie voorlezen. Maar het is puur geschreven om alles van het evangelie in een historische context te plaatsen. Er staat in het 15e jaar. Dus dit is nog het begin van de bediening van Johannes. Maar daar komt de naam Pontius Pilatus ook voor. En zo weten we de hele historische context. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberias, dus de keizer van het Romeinse Rijk, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Philippus over het gebied van Iturea en Trachonitis en Lysanias en Abilene, en toen Annas en Caiaphas hoge priester waren, toen richtte zich God in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Waarom staat er niet gewoon de zoon van Zacharias, Johannes, ging de woestijn in? Dit is geschiedenis. Dit zijn niet zomaar verhalen. Dit is echt gebeurd. De kruisiging is echt gebeurd. En het wordt zo, door de naam te noemen in het geloofsbelijdenis, wordt het ook dat, de kruisiging, in een historische context geplaatst. En wat we ook moeten beseffen is dat Pontius Pilatus een Romein was. Ja, de Farizeeërs, de Sadduceeërs hadden Jezus uitgeleverd. En ze wouden dat Jezus gedood werd. Maar uiteindelijk was het een Romein die Jezus veroordeelde. Daarmee zijn Joden en Heidenen verantwoordelijk voor de kruisiging. De gehele mensheid heeft Jezus gemarteld en gekruisigd. Ja, sterker nog, het waren onze zonden die Jezus aan het kruis hebben genageld. Onze zonden. Daarom heeft Jezus geleden. Voor onze zonden. En dat beeld, ik vind dat een machtig beeld van een man die helemaal in elkaar zakt. Jezus houdt hem vast. En hij heeft een spijker in de ene hand en een hamer in de andere hand. Zijn zonden hebben Jezus aan het kruis genageld. En toch komt hij met vergeving en houdt ons vast. Dat is onze Heer. Dat is onze Messias. Hij is onze verlosser. Nou, Pilatus, zoals gezegd, presenteerde Jezus met de woorden: zie de mens. Jezus had een doornenkroon op zijn hoofd, een mantel aan. Hij was toen al gegezeld. En Pilatus zegt: kijk, de mens. Was hij de zoon van God? Was hij God zelf? En Pilatus liet zien van: zie de mens. Apart dat juist Pilatus dat zegt, hè? Kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. Wat zie je? En dat zijn belangrijke woorden voor ons allemaal. Hey, kijk naar Jezus. Wie zie jij daar? Zie jij de mensenzoon, de zoon van God, de verlosser, een rechtvaardige? En Jezus stond naast een andere man. Barabbas stond hij. Schuldig, gezondigd, verkeerde dingen gedaan. En Pilatus zegt: zie de mens. Kijk naar Jezus. Wie zie jij als jij naar Jezus kijkt? Waarom heeft Jezus zo geleden? Waarom geen snelle dood? Waarom al dat lijden en ook nog zo gruwelijk? Nou, een publieke marteling en een executie was er om mensen af te schrikken. Hè? Dat tot in de middeleeuwen en helaas in sommige landen nu nog steeds publieke executies is om mensen te intimideren. Zodat niemand waagt op te treden tot aan naar de overheid. Men hoopte met grof geweld om de persoon Jezus en zijn leer voor altijd tot zwijgen te brengen. Jezus werd vernederd. Enorm vernederd. Het doel van vernedering is om de waarde van een persoon weg te nemen. De autoriteit, de status, de persoon die je bent, de mens die je bent en wat je beweerde wordt door het slijk gehaald, probeert men nietig te maken. Het slachtoffer wordt gestript van zijn eer, van zijn recht en de mogelijkheid om zich te verdedigen tegen de agressors en de martelaars wordt weggenomen. Jezus werd genadeloos publiekelijk vernederd. En Pilatus wist dat Jezus onschuldig was. Hij wist het. Hij zegt: ik zie, hij heeft zelf geëvalueerd. En dan zegt: Jezus is onschuldig. Maar hij liet hem desondanks, onder druk van het publiek, liet hij Jezus toch kruisigen. En dan lezen we die woorden in Matthäus. De soldaten van de prefect Pilatus namen Jezus mee naar het pretorium, ja, dat is het gerechtsgebouw, en verzamelden het hele cohort. Een cohort, er staat dat het 480 man zijn. Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om. Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: gegroet, koning van de Joden. En ze spuwden op hem, pakten de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Het is ongelooflijk hoezeer Jezus geleden heeft. Wat hij allemaal doorstaan heeft. Die vernedering die hij meegemaakt heeft. Maar Jezus verweerde zich niet. Hij verdedigde zich niet. Hij had maar iets te hoeven, één woord te zeggen. En zijn vijanden zouden verpulverd worden, zouden omvallen. Maar hij deed niets. Jesaja 53 vers 7. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. En deed zijn mond niet open. als een schaap dat naar de slacht werd geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Hij deed dat voor jou, hij deed dat voor mij. Hij verweerde zich niet, zegt ik ga hier doorheen, ik moet hier doorheen. Nou, voordat Jezus gekruisigd werd, werd hij ook nog gegezeld. En er is een Joodse wet dat, dat je niet meer dan 40 zweepslagen, dat een crimineel niet meer dan 40 zweepslagen mag ontvangen. En daarom heeft men het zo gedaan dat er dat men niet meer dan 39 slagen geeft, zodat men nooit in het gevaar komt meer dan 40 te geven. He, want dan is men zelf weer in overtreding van de wet. Dus men vermoedt ook dat Jezus die 39 zweepslagen heeft gekregen, zoals het ook later in het Nieuwe Testament gebruikelijk was. Ook Paulus heeft dat ontvangen. Deze praktijk was in het Nieuwe Testament dus nog volop gebruikelijk. Johannes 19 vers 1 lezen we. Toen liet Pilatus Jezus gezelen. En de soldaten vlochten een kroon van doorntakken. Dus dit is nu hoe Johannes het omschrijft. Zette het op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden, leve de koning van de Joden. En ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten en zei, ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden. Dat zegt hij nadat hij hem liet gezelen. Daarop kwam Jezus naar buiten met de doornenkroon op de purperen mantel aan en zei, hier is de mens. Mensen stellen mij vaak de vraag nadat ze de film The Passion hebben gezien, over de kruisiging van Jezus, vragen mensen aan mij, is dit werkelijk zo erg? Was dit werkelijk zo erg? En het enige wat ik kan zeggen is dan, het was nog erger. Het was nog erger. De gezeling alleen al was zo afschuwelijk. Het was een en al een bloedbad. De handen werden vastgebonden aan een paal. De rug werd ontbloot. En de zweep waarmee men sloeg had aan het uiteinde metalen of loden stukken. En daarmee werd dus die zweep, sloeg men op de rug en dan trok men als het ware zo de huid eraf. En dat staat ook al in Psalm 129 vers 3 als profetie. Ze trokken hun ploeg over mijn rug en maakten lange voren. Ze trokken hun ploeg over mijn rug en maakten lange voren. 39 harde zweepslagen gingen aan de kruisiging vooraf. En vele mensen overleefden de gezeling niet. De huid van de rug werd opengereten en hing als linten. De hele rug werd als een onherkenbare bloedmassa opengescheurd tot een en al bloedend weefsel. Spieren, organen werden blootgelegd en zwaar beschadigd. Het beeld dat we hier krijgen is dat het bloed van Jezus rijkelijk heeft gevloeid, heeft gestroomd. Een en al bloed. Hebreeën zegt, als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats. Johannes zegt, het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Het was het bloed van een onschuldige. Onschuldig bloed werd vergoten. Van iemand die nooit iets verkeerds heeft gedaan. Petrus citeert dan Jesaja 53. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij dood door de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Petrus citeert Jesaja. Door zijn striemen bent u genezen. Dat was voor ons. Dat was voor onze genezing. Die zweepslagen waren voor onze genezing. Wat heeft Jezus toch enorm veel geleden voor ons? Sterven aan het kruis, zou je zeggen, dat is gruwelijk genoeg, erg genoeg. Maar de weg naar het kruis was ongelooflijk heftig. Gemeente, door zijn striemen bent u genezen. Jezus heeft dat voor jou gedaan. Er is genezing voor jou beschikbaar, omdat Jezus jouw ziekte gedragen heeft. Jouw pijn, jouw schaamte, jouw afwijzing. Jezus heeft dat gedragen voor jou. Lucas 17, 25 zegt, en dat zijn de woorden van Jezus zelf. Hij zegt, de mensenzoon die moet eerst veel pijn lijden. En door de generatie moet hij verworpen worden. Jezus wist dat. Hij zei, dit moet gebeuren. Om de verdorven mensheid te redden, moest Jezus afgewezen worden. Moest hij veel pijn lijden. Jezus moest de beker van toren helemaal leeg drinken. De hoeksteen moest verworpen worden. Het zaad moest in de aarde gegooid worden en sterven. Waarom? Om daardoor door zo de vloek te verbreken. Om de vloek uit te roeien. Om daardoor de grootst mogelijke overwinning te behalen. En dat is de redding van de mensen. De redding, de verlossing voor jou en voor mij. Ik hoop dat we door deze heftige woorden uit de Bijbel beginnen te begrijpen dat Jezus dit gedaan heeft voor ons. Hij heeft dit voor mij gedaan. Hij is hier doorheen gegaan voor jou en voor mij. En de enige reden hoe Jezus hier doorheen kon gaan, is, dat zegt Hebreeën later, omdat hij wist waarvoor hij het deed. Voor onze redding. Hij wist dat hij een bruid kreeg. Hij wist dat er verlossing was. Hij heeft dat uit liefde voor ons gedaan. Dat moeten wij beseffen, lieve mensen. Dat moeten we beseffen dat Jezus dit voor ons gedaan heeft. De hele weg gegaan. Hij houdt van ons enorm. Hij heeft zijn leven aan ons gegeven. En Jezus heeft de vloek omgedraaid. Vloek werd zegen. Pijn werd vreugde. Ziekte en striemen werden genezing. Dood werd leven. Nou, soms zeggen we wel, niemand begrijpt mij. Niemand snapt waar ik doorheen ga. Wat ik meegemaakt heb. Niemand kan mij begrijpen. Nou, Jezus wel. Als één iets duidelijk wordt als je dit leest, is dat Jezus jou heel, heel goed kan begrijpen. Waar je ook doorheen gaat. Jezus heeft het zelf ervaren. Ben jij wel eens verraden door een kennis van jou? Ben jij uitgeleverd door jouw eigen volk? Je eigen volk heeft je misschien verraden en je moest vluchten. Ben je wel eens verloochend door een vriend? Publiekelijk vernederd? Hebben mensen jou verschrikkelijke dingen, verschrikkelijke pijn aangedaan? Jezus heeft het allemaal zelf meegemaakt. Hij heeft het zelf ervaren. Hij heeft het voor jou gedragen. Jij kunt het vandaag afleggen. Omdat Jezus het gedragen heeft, mag jij jouw pijn, jouw verdriet aan hem geven. Hij wil een omkeer brengen in jouw leven. Geestelijke pijn, fysieke pijn, emotionele pijn. Jezus heeft geleden voor jou. Dus omdat Jezus al geleden heeft, is er genezing beschikbaar. Is er redding beschikbaar. Is er welzijn, is er shalom beschikbaar. Laten we ons uitstrekken naar genezing, wetende dat het bloed rijkelijk heeft gevloeid. Jij bent gekocht en betaald door dat kostbare bloed dat gestroomd is, dat gevloeid is. Daardoor ben jij betaald, daardoor heb jij genezing ontvangen. Ontvang genezing in Jezus' naam. Nou, ik wil voor je bidden. En als jij in jouw lichaam pijn hebt, denk er nu op dit moment aan, misschien wil je je hand op die zere plek ook leggen. Misschien is er iets in jouw leven gebeurd dat jou heeft gekenmerkt, dat jou een knak gegeven heeft, dat jou heel veel verdriet gebracht heeft, misschien een trauma, misschien lang geleden, misschien kort geleden. Breng het bij de Heer. Jezus wil jou genezen van jouw emotionele pijn. Ook daarvoor heeft Jezus geleden. Ik wil zo voor jou bidden en ontvang die genezing. Jezus is dezelfde, nooit veranderd. Gisteren, in het verleden, heden, nu en in tot alle eeuwigheid, Jezus is hetzelfde. En zijn bloed heeft geen beetje aan kracht verloren. Is nog steeds zo krachtig. Het redt, het geneest, het wast je rein. Amen. Halleluja. Vader God, ik bid u op dit moment voor genezing. Heer, wilt u krachtig werken op dit moment? Heer, waar mensen ook deze boodschap mogen horen. Heer, ik bid u dat uw Heilige Geest genezing brengt. Heer, trauma's in de naam van Jezus, wees genezen. Rugpijnen, wees genezen. Hoofdpijnen, wees genezen. Heer,
Ik bid u, Vader, dat u op dit moment, Heer, wil langsgaan, Heer, en de genezing wil aanbieden, Heer, en wij mogen het ontvangen in Jezus' naam. Halleluja. Niets is te groot, niets is te klein. Jezus is onze geneesheer. Zijn striemen zijn onze genezing geworden. Het bloed heeft rijkelijk gestroomd. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u voor uw genezing. Dank u voor het kruis. Dank u voor al het lijden. Dank u dat u dat voor mij heeft gedaan, Heer. Halleluja. Amen. Amen, amen. Dank u, Jezus. Halleluja.